Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkander te zingen van Psalm 130, het eerste en ook het derde vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren daar ik in mijn druk versmacht. En wat er verder volgt in het derde, we noemden nu Psalm 130, vers 1 en 3. vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het 4e hoofdstuk, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid u ook, gij mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in de Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beiden verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat het in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloediger is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offer aan de goden welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u. En meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, laten we dan nu verder zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van David Clarkson, een Puriteinse predikant die de assistent was van de bekende theoloog John Owen. De tekst van deze preek vindt u in het u voorgelezen hoofdstuk, Filippenzen 4, vers 6, waar we lezen: laat uw begeerten in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Laten we nu dan zingen uit Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Vers 2, ik roep tot God de koning van het heelal. En ook vers 7, uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. 1, 2 en 7 van Psalm 57. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De apostel verbiedt hier de Filippenzen bezorgd te zijn en vertelt ze wat ze in plaats daarvan moeten doen. Hij toont hun een betere manier om datgene te verkrijgen waar zij of anderen zich vaak zorgen over maken. Een manier die zulke verboden bezorgdheid overbodig maakt. In plaats dat u zich overal zorgen over maakt, kunt u zich beter in alles biddend tot God wenden. Gods volk moet in alle omstandigheden in het gebed de toevlucht nemen tot God. Het gaat vanmiddag over bidden in alles. Om de tekst uit te leggen, denken we na over de handeling van het gebed. Ten tweede, de reikwijdte van het gebed. En ten derde, de wijze van het gebed. We onderzoeken dus eerst wat we moeten doen, de handeling. Ten tweede, wanneer, de reikwijdte. En ten derde, hoe we het moeten doen. De wijze ervan. Eerst dus de handeling van het gebed. Het gebed wordt hier met behulp van diverse woorden omschreven. Iets vragen aan God, of zoals het hier is vertaald, bidden, smeken, dankzeggen of lofprijzen en uw begeerten bekend laten worden. Ten eerste kan hierover worden opgemerkt dat smeekbeden en dankzegging, zoals u weet, de twee belangrijkste onderdelen zijn van het gebed. Oftewel, vragen om wat we willen hebben en gepaste dankbaarheid voor wat we hebben ontvangen. Als we stilstaan bij alles wat de Heere schenkt en door de rijkdom van zijn vrije genade worden getroffen, zullen we God hartelijk danken. Dankzegging is een belangrijk aspect van het gebed, dat we zeker niet mogen nalaten. Als we willen bidden zoals Hij van ons vraagt, moeten onze verzoeken gepaard gaan met dankzegging. Het besef van onze behoeften, van onze moeilijkheden en van ons lijden, zou het besef van zijn barmhartigheid en vrijgevigheid ten opzichte van ons niet moeten verdringen. In ons verlangen naar meer mogen we niet over het hoofd zien wat Hij allemaal al voor ons heeft gedaan. En terwijl we Hem nederig smeken, moeten we echter ook onze dankbaarheid tonen, want we hebben voor het een evenveel aanleiding als voor het andere. Vervolgens letten we op het smeken, het andere aspect van het gebed. Dat beschrijft de apostel in deze tekst met verschillende woorden die allemaal hetzelfde uitdrukken. Bidden, smeken, uw begeerten bekendmaken. Dit is typerend voor het taalgebruik van de Hebreeën dat ook Paulus vaak hanteert. Het duidt op aandrang en vurigheid. Dit spoort ons aan om veel en vaak met deze plicht bezig te zijn. Om te bidden met hart en ziel. We hoeven niet te onderzoeken wat het verschil is tussen de woorden bidden en smeken. Waarschijnlijk heeft de apostel het zo bedoeld als ik al heb aangegeven. Maar als we er toch benieuwd naar zijn, kan ik het volgende zeggen. Mogelijk verwijst het ene woord, bidden, vooral naar Hem die het voorwerp van onze gebeden is. Want een gebed is een verzoek gericht aan God. Tot wie zullen we ons anders wenden om hulp, ondersteuning of bevrijding? Laat uw begeerten bekend worden bij God. Anderen zijn misschien niet in staat of niet bereid om te helpen. Dat kan uit boosaardigheid voorkomen, of het kan zijn dat het geen zin heeft hun om hulp te vragen. God is echter in staat en ook gewillig om te helpen. Het is uw plicht om aan Hem hulp te vragen, en niet met voorbijgaan van hem aan iemand anders. Het andere woord, smeken, verwijst dan misschien naar het onderwerp van onze gebeden. Het Griekse woord voor smeken is afgeleid van een woord dat onder andere kan worden vertaald als gebrek hebben aan. Waar moeten we God om vragen? Om alles wat we nodig hebben. Het zij omdat we het niet hebben, het zij omdat we er meer van nodig hebben. Dit is zowel onze plicht als ons voorrecht. God beveelt het ons en moedigt ons ertoe aan. Smeken is een belangrijk onderdeel van het gebed. God heeft veel beloften en voorschriften gegeven om ons aan te sporen al onze noden aan hem voor te leggen en aan hem bekend te maken. Hoewel God weet wat we nodig hebben, nog voordat we tot hem bidden, is dit de wijze waarop hij het meest wordt geëerd en die voor ons het nuttigste is, omdat we zo ontvangen wat we nodig hebben. God wil erom gevraagd worden. We moeten Gods aangezicht zoeken, maar niet op een stijve of plechtige manier, omdat het nu eenmaal zo hoort. We mogen het hem vragen als mensen die weten wat we nodig hebben en die ook weten wie als enige in onze behoeften kan voorzien. Ten tweede, de reikwijdte van het gebed. In de tekst staat: laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We moeten dus in alle omstandigheden bidden en aanbidden, smeken en dankzeggen. Hier lijkt echter een bepaalde moeilijkheid in te schuilen. Ik zal proberen die weg te nemen. Hoe kan het onze plicht zijn om in alle omstandigheden dank te zeggen? Er zijn nogal wat gevallen waarbij het maar de vraag is of dankbaarheid vereist is. Verschillende omstandigheden lijken eerder om verootmoediging te vragen dan om dankzegging. In het algemeen kunnen we hierover het volgende opmerken. Wat onze toestand ook is, wat de omstandigheden ook zijn, ja, zelfs als deze met veel toorn en goddelijk ongenoegen gepaard gaan, indien we er ook maar enige barmhartigheid in kunnen ontdekken, moeten we toch dankbaar zijn. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de bijzondere gevallen waarin we onszelf afvragen of het wel onze plicht is om dankbaar te zijn en hoe we dat moeten duiden. Moeten we voor persoonlijk leed danken als we verdrukkingen moeten ondergaan? Ja, want er is iets in te vinden waarvoor we dankbaar kunnen en moeten zijn. Maar hoe? Niet vanwege de verdrukkingen op zich, want die zijn geen reden tot vreugde, maar toch droefheid. Als de verdrukkingen ons echter vanwege de gerechtigheid overkomen, zijn het gezegende middelen die aanleiding geven tot vreugde en tot dankzegging. Dan zijn het gaven, bijzondere gunsten die ons verplichten tot dankbaarheid. Paulus zegt in Filippenzen 1, want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Ja, zelfs als het bestraffingen zijn die als gevolg van onze zonde over ons komen, kunnen en moeten we toch dankbaar zijn. Waarom, vraagt u? Omdat de bestraffingen niet groter zijn, omdat ze minder erg zijn dan we verdienen en waarvoor we terecht vreesden. Het zijn minder bestraffingen, ze zijn minder zwaar en duren minder lang. Verliezen we iets, dan is het aan Gods barmhartigheid te danken dat we niet alles kwijtraken. Ook dat is een reden tot dankbaarheid. Krijgen in een bepaald opzicht met lijden te maken. Het had net zo goed gekund dat we in alle opzichten hadden moeten lijden. In ziel, lichaam, relaties en omstandigheden. Is het slechts een roede die ons treft? Het had net zo goed een schorpioen kunnen zijn. Wordt de verdrukking ons slechts een bepaalde tijd opgelegd? Ze had ons evengoed al onze levensdagen kunnen benauwen en ons hele leven kunnen veranderen in een lijdensweg vol smart. Nog een andere reden tot dankbaarheid is dat ons lijden lang niet zo erg is als het lijden dat anderen moeten ondergaan. Wat is ons lijden, zelfs als dit het meest hevig is, vergeleken met het lijden van Christus? Hij was onschuldig en niet met schuld bedekt zoals wij. Wat is onze smart vergeleken met het lijden van anderen die Christus net zo lief en hem minder erg zijn, die Christus net zo lief zijn en hem minder hebben getergd? Wat is ons lijden naast de verdrukking van degene over wie de Heere getuigt dat de wereld hen niet waardig was, in Hebreeën 11. Een andere reden is dat de verdrukkingen voortkomen uit liefde en een genadige uitwerking zullen hebben. Als dat niet vanwege de smart zelf is, dan zal het zijn omdat u de verdrukking te boven komt en deze een gezegende uitwerking heeft. Voor zover ze geheiligd worden, maken ze u deelgenoot van Christus heiligheid om de vruchten daarvan voor te brengen. Als u in de verdrukkingen Christus aanwezigheid ervaart, kan dat u in het lijden ondersteunen en u in staat stellen om u als een kind te vernederen daaronder. U leert niet alleen het lijden geduldig te verdragen en u daaraan te onderwerpen, maar ook de genadegaven van het geloof en de hoop te beoefenen, samen met alle andere genadegaven die in een dergelijke toestand noodzakelijk zijn. De laatste reden waarom we dankbaar moeten zijn is deze. Voor één verdrukking die we moeten ondergaan, worden ons wel 1000 barmhartigheden geschonken. Het ervaren van deze ene verdrukking, ook al is die zwaar, zal het besef van al die barmhartigheden toch niet kunnen verdringen. En één van al deze barmhartigheden geeft al meer aanleiding tot dankzegging en vreugde dan alle verdrukkingen ter wereld aanleiding geven tot verdriet en neerslachtigheid. Al bent u in moeilijkheden, u bent niet in de hel. En dat u daar niet bent, is toch alleen maar omdat zijn barmhartigheid voor u oneindig is? Misschien heeft de Heere iets van u afgenomen, maar hij heeft zijn goedertierenheid toch nog niet van u weggenomen? Heeft hij u van Christus gescheiden? Heeft hij u van de hoop op de heerlijkheid afgesneden? Heeft hij zijn genade in uw leven tot zwijgen gebracht? Of zijn Heilige Geest van u weggenomen? Heeft hij u van het genadeverbond buitengesloten of u van zijn liefde gescheiden? Maar als er openbare oordelen worden voltrokken, is dat toch reden om te treuren en te klagen? Welke plaats is er dan voor lof en dankzegging? Wel, zelfs dan moeten we dankbaar zijn, aangezien de Heere te midden van de oordelen aan zijn barmhartigheid denkt. Ook dan hebben we reden tot dankzegging, omdat hij niet nog meer straffen oplegt, maar slechts één van de schalen van zijn toorn uitgiet, terwijl hij ze allemaal tegelijk zou kunnen uitgieten. Zie Openbaring 16. We mogen dankbaar zijn dat hij ervoor zorgt dat de opgelegde oordelen niet nog zwaarder en onverdraaglijker zijn, niet wijdverbreider en meer wereldomvattend, niet nog verwoestender en nog vernietigender. Ook mogen we danken omdat wij bewaard en veilig zijn, omdat wij ontkomen terwijl anderen vallen. Of dat de straffen ons slechts verschroeien, maar niet verteren. Lees Klaagliederen 3 eens. Te midden van alle ellende zagen de gelovigen toch reden om dankbaar te zijn. Ook al was hun tempel verbrand, was Jeruzalem verwoest, hun land verlaten en waren de inwoners in ballingschap weggevoerd. Dwars door dit alles heen konden ze toch Gods genade en barmhartigheid opmerken. En waar dat wordt opgemerkt, is er reden tot dankzegging. Is er reden tot dankzeggen als we in verzoekingen terechtkomen? Een tijd van verzoeking is een tijd van vrees en beven. En toch hebben we zelfs dan reden om te danken. Er is reden om te danken als de verzoeking niet de overhand krijgt en we kracht ontvangen om de verzoeking te weerstaan. Of als de verzoeking niet zo hevig is dat ze niet te dragen is of niet weerstaan kan worden. We mogen dankbaar zijn als we aan het gevaar ontkomen. En als we er niet helemaal aan ontkomen, mogen we dankbaar zijn dat we erdoor worden gewaarschuwd, want dat maakt ons des te waakzamer en zorgt dat we meer op onze hoede zijn. Het besef van onze zwakheid maakt ons nederiger en maakt ons meer en meer afhankelijk van de kracht van onze Here. Daardoor gaan we de zonde waartoe we verleid werden des te meer vrezen en haten. We willen er met des te meer vastberadenheid tegen strijden. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Als de Heere in de verzoekingen toont dat hij trouw is en dat hij zijn verbond gedenkt, is er veel reden tot dankzegging. Is er ook reden tot dankzegging wanneer we in zonde vallen? Dat is het moeilijkste geval. Toch zouden we dan ook dankbaar moeten zijn. Niet omdat we aan de zonde werden overgelaten, want dat is reden tot droefheid en diepe verootmoediging, maar omdat God ons niet toelaat nog meer te zondigen. Dat zouden we ongetwijfeld doen als hij ons daar niet genadig van weerhoudt. We mogen dankbaar zijn dat de Heere ons niet verlaat, dat hij ons niet verwerpt als we zondigen en dat hij vanwege onze zonde niet strenger tegen ons optreedt. Ook moeten we dankbaar zijn dat we niet in onze zonde gestorven zijn, dat de Heere ons nog niet verwerpt en dat hij ons niet ogenblikkelijk laat sterven op het moment dat we zondigen. De Heere geeft ons tijd om tot inkeer te komen. Hij geeft ons een hart dat zich van de zonde wil bekeren. Dat zijn allemaal redenen tot grote dankbaarheid, want de zonde vertoornt de Heere zeer en hij zou heel eenvoudig zijn rechtvaardige ongenoegen kunnen stillen door ons te doden. Want als hij dat zou doen, zou dat zijn heerlijkheid vergroten, zijn gerechtigheid verheerlijken en verdere hemeltergende zonde en oneer kunnen voorkomen. Nog een reden voor dankbaarheid is dat hij dit verschrikkelijke kwaad overheerst om er iets goeds door tot stand te brengen. En hij kan een geneesmiddel voor dit dodelijke vergif bewerken, zoals hij alleen dat kan. Zo ziet u hoe we in alles kunnen dankzeggen, zelfs in die gevallen waarin het moeilijk is om een reden tot dankbaarheid te ontdekken. Net zoals de aansporing om in alle omstandigheden te danken vragen opwerpt, geldt dat ook voor het bidden. Mogen we wel met alle bijzonderheden in gebed tot God gaan. Als we deze tekst lezen, rijst de vraag, mogen we tot God bidden en hem om tijdelijke dingen vragen, aardse zorgen aan hem voorleggen? Sommigen vinden dit twijfelachtig. De kerkvader Chrysostomus zegt bijvoorbeeld, richt u niet tot God om hem om kleine dingen te vragen. En Savonarola zegt, wie een grote God om kleine dingen vraagt, doet hem schade, want kleine dingen zijn slechts tijdelijk. Dergelijke uitspraken moeten we opvatten als een poging om ons in te tomen, niet als een absoluut verbod. Want de schrift verzekert ons dat we mogen bidden om wat God heeft beloofd en dat godsvrucht ook een belofte inhoudt voor dit leven. Voor dit soort dingen moeten we bidden, volgens Filippenzen 4 vers 6. We moeten ons geen zorgen maken om de gewone dingen van dit leven, maar in alles onze verzoeken bekendmaken aan God. In de schrift vinden we zowel voorschriften hiervoor als voorbeelden ervan. Onze Heer Jezus geeft ons opdracht om te bidden om ons dagelijks brood. Dat deed Jacob ook. En Jacob beloofde een gelofte zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken, en ik tot het huis van mijn vader in vrede zal weergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Het gebed van Agur luidt, doe ijdelheid en leugentaal verre van mij. Armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel. Binnen bepaalde grenzen mogen deze dingen dus gezocht worden. Aardse zaken mogen niet het belangrijkste zijn waar we naar zoeken, want dit zijn niet de dingen waar we het meeste belang bij hebben. Wat we met name als eerste en als belangrijkste moeten zoeken, zijn het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, de eeuwige en geestelijke dingen. Deze zijn van veel grotere waarde en gewicht en moeten daarom boven alles en meer dan alles gezocht worden. Het is voor ons veel beter tekort te hebben aan de dingen van dit leven, wat ons een tijd lang kan verontrusten of kwellen, dan deze geestelijke dingen te missen, die van oneindig meer waarde zijn, want dat zal tot onze eeuwige schade zijn. Hiermee vergeleken zijn de tijdelijke dingen slechts schade en drek, zonder werkelijke waarde. Vandaar dat we ons er ver van moeten houden om allereerst of allermeest deze dingen te zoeken. We mogen aardse zaken niet zoeken als doel in zichzelf, maar met het oog op betere dingen. Ook niet om onszelf daarmee te bedienen, maar om meer dienstbaar te kunnen zijn, om er meer goed mee te doen. Laat het niet onze bedoeling zijn om onze eigen behoeften ermee te bevredigen, maar om ze te gebruiken om God meer te behagen. Ook moeten we ze niet zoeken omdat ze goed bij onze voorkeuren passen, maar omdat ze ons in staat stellen de wil van God te doen en het werk dat Hij ons heeft gegeven. De apostel Paulus verlangde naar een voorspoedige reis, niet vanwege de reis op zich, alsof hij zich daarover verheugde, maar opdat dit hem de gelegenheid zou geven om meer goed te doen. Wie deze dingen als doel op zich zoekt, wie voordeel of plezier nastreeft, puur vanwege dat voordeel of dat plezier, zoek deze dingen zoals alleen God gezocht moet worden. Die maakt er een afgod van. Aardse zaken moeten nederig en ootmoedig worden gezocht. Het is namelijk niet zo dat deze dingen voor iedereen op dezelfde wijze en in dezelfde mate goed zijn. Wij weten niet of dat wat we vragen goed voor ons is. en evenmin hoeveel daarvan het beste voor ons zal zijn. Ook moeten we deze dingen niet afdwingen als mensen die er koste wat het kost hun zinnen opgezet hebben. Laten we erom vragen met terughoudendheid, aangezien we niet weten of ze goed voor ons zijn. We mogen het aan de wil en de wijsheid van God toevertrouwen, want Hij alleen weet het. Leg het in Gods handen. Laat Hem bepalen wat Hij doet. Laat Hem vrij om iets te geven als Hij dat goed vindt, of iets te onthouden als Hij weet dat het ons geen goed zal doen. De wijze geneesheer weet beter wat goed of schadelijk is dan de zieke patiënt. Naar uiterlijke dingen mogen we niet net zo naastig zoeken als naar geloof, berouw, vergeving, heiligheid, groei in genade of kracht om tegen de zonde te strijden. Deze zijn absoluut noodzakelijk voor onze zaligheid. Het is Gods wil dat zijn volk deze zaken bezit. De Heere heeft dat in zijn woord bekendgemaakt en deze dingen zonder enig voorbehoud beloofd. Daarom mogen we ze van hem smeken. Uiterlijke dingen zijn echter niet absoluut noodzakelijk voor onze zaligheid. We kunnen het ook zonder deze dingen stellen, of met een bepaalde hoeveelheid ervan. Wie weet, zouden ze onze zaligheid juist belemmeren in plaats van bevorderen. Omdat God ons de uiterlijke dingen niet onbeperkt en onvoorwaardelijk heeft beloofd, moeten we er ook niet net zo ijverig naar zoeken als naar de geestelijke dingen. Als de dingen die ons geestelijk welzijn dienen, zoals troost, zekerheid en een hoge mate van heiligheid, alleen nederig en ootmoedig gezocht mogen worden, geldt dat des te meer voor de dingen die tot ons tijdelijk welzijn dienen. Onze Heer Jezus Christus is ons hierin tot een voorbeeld geweest, toen Hij bad, niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt. En David toonde zich ook hierin een man naar Gods hart, toen Hij het bevel gaf, breng de ark van God in de stad terug. Indien ik genade zal vinden in de ogen des Heren, zo zal Hij mij wederhalen en zal ze mij laten zien als ook zijn woning. Hij liet het helemaal aan de wil van God over, of zijn uiterlijke omstandigheden voorspoedig zouden zijn of niet. Tot zover de handeling en de reikwijdte van het gebed. Het derde punt dat in de tekst uiteen wordt gezet is de wijze waarop we moeten bidden. Maar nu gaan we eerst zingen onze tussenzang. Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid, waak op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Psalm 108 vers 1. In de tekst wordt opgeroepen om vaak en veel te bidden. Dat wordt ons opgedragen als er staat dat we in alles moeten bidden. Zodra er aanleiding voor is, moeten we bidden. En alles geeft wel aanleiding tot een of ander verzoek. Onze eeuwige staat, onze geestelijke toestand en onze uiterlijke omstandigheden geven altijd aanleiding om te bidden. We ervaren in deze drie staten altijd wel gebrek of vrees. Dus we hebben voortdurend aanleiding om te bidden. Laten we dat dan ook veel en vaak doen. Er zijn meer teksten die ons hiertoe oproepen. Efeze 6 vers 18 bijvoorbeeld. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en daartoe wakende met alle volharding en smeking voor al de heiligen. Hier wordt het expliciet benoemd. Bid altijd wanneer daar aanleiding toe is. En die aanleiding is er vaak, ja voortdurend. Daarom worden we aangespoord te blijven bidden. Houd sterk aan in het gebed en waak daarin met dankzegging. Bid zonder ophouden. Dit betekent niet dat we niets anders moeten doen dan bidden. Dat het gebed al onze tijd in beslag moet nemen en dat we daar elk moment bezig mee moeten zijn. Maar wel dat we dit veel en vaak moeten doen. We moeten een biddende houding hebben. Altijd bereid en gereed zijn om te bidden zodra daar aanleiding toe is. Niets mag ons hierin laten verslappen of ons voor deze plicht ongeschikt maken. Als de apostel Paulus zegt dat hij diep bedroefd is en voortdurend door verdriet wordt gekweld, bedoelt hij niet dat hij zijn verdriet onophoudelijk toont. We weten dat hij zich bij andere gelegenheden vaak verheugde. Hij bedoelt dan dat de trieste omstandigheden van de Joden een blijvende, smartelijke indruk in zijn hart hadden achtergelaten. En dat hij altijd bereid en geneigd was om dit verdriet te uiten, zodra de gelegenheid daartoe zich voordeed. Zo is het ook hier. Ook al wordt de praktijk van het gebed onderbroken door andere bezigheden, de bereidheid moet er altijd zijn. Ons hart moet gereed zijn om te bidden zodra daar aanleiding en gelegenheid voor is. Dit noemen we ook wel een biddend leven. We moeten ons altijd verblijden. Zo moeten we ook altijd bidden. Daarmee is echter niet alles gezegd. We moeten niet alleen altijd bereid zijn om te bidden, maar deze bereidheid, deze gezindheid ook tonen door daadwerkelijk te bidden. Dat moeten we iedere dag doen. Het moet onze dagelijkse bezigheid zijn, ons dagelijks offer. Denk aan de priesters, over wie we zouden kunnen zeggen dat ze voortdurend offers brachten, omdat ze voortdurend, iedere morgen en avond, brandoffers offerden. Of denk aan Mefiboset, van wie gezegd wordt dat hij voortdurend met David de maaltijd gebruikte, omdat hij iedere keer bij hem aan tafel zat. Zo moeten we gehoor geven aan deze bevelen om voortdurend te bidden door onze dagelijkse gebedstijden te hebben, zoals de priesters op gezette tijden offerden en zoals de maaltijd op gezette tijden werd en wordt genuttigd. Toch is ook daarmee niet alles gezegd, want naast onze vaste maaltijden zijn er ook allerlei andere momenten waarop we iets eten en drinken. Naast de voorgeschreven morgen- en avondoffers brachten de priesters allerlei andere offers, waarvan sommige bij bijzondere gelegenheden en andere naar aanleiding van specifieke persoonlijke gebeurtenissen. Zo moeten wij naast de gewone momenten waarop we dagelijks Gods aangezicht zoeken, onze smeekbeden aan hem bekendmaken wanneer daar een persoonlijke of gemeenschappelijke aanleiding toe is. Naast onze gebruikelijke dagelijkse gebedstijden moeten we altijd tot God gaan zodra we daar een bepaalde aanleiding toe hebben. Elke aanleiding die God in zijn voorzienigheid ons geeft, moeten we aangrijpen om onze verzoeken tot hem te richten. Dat kunnen zowel langlopende noden zijn, als zaken die zich plotseling voordoen. Wat de aard van onze verzoeken ook is, we moeten ze zo vaak bekend maken bij God, dat ons gebed voortdurend of aanhoudend kan worden genoemd. We moeten ook bidden met zorg en aandacht. Let erop hoe u deze plicht beoefent. Dat is van belang in alles waarvoor u bidt. Ik bedoel niet dat u met angst, bezorgdheid of verbijstering moet bidden, maar dat u het niet zorgeloos of achterloos mag doen. Deze zorg voor het gebed wordt in de schrift ook wel aangeduid met waken. Bidden en waken wordt in de Bijbel vaak aan elkaar verbonden. Houd sterk aan in het gebed en waakt daarin met dankzegging. Met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en daartoe wakende met alle volharding. Wees dan nuchter en waakt in de gebeden. We moeten ijverig zijn in het gebed en er zorg aan besteden. We moeten erover waken, onze aandacht erbij houden. We besteden aandacht aan de dingen die ons uit onze slaap houden en ons alert en waakzaam maken. Waakzaamheid zegt iets over het belang van datgene waarover we waken. Het duidt ook op een bepaalde dreiging. Als we belang bij iets hebben wat ons aanspoort tot waakzaamheid, heeft dat nogal wat gevolgen. Dan moeten we het gebed als een uiterst belangrijke plicht beschouwen. We moeten beseffen met wie we van doen hebben, wat het inhoudt om een verzoek aan de grote God te richten en wat het belang is van de noden die we hem voorleggen. Als ons hart slaperig, loom en lusteloos is tijdens het bidden, minachten we de grote God, veronachtzamen we onze eigen noden en belangen en veronachtzamen we een plicht waar zowel de Heere als wij zelf zoveel belang bij hebben. Als we deze plicht met een slaperige ziel vervullen, bieden we God slechts een droom aan in plaats van een oprecht smeekgebed. Dan beledigen we hem en geven we blijk van vleeselijke onverschilligheid voor onze eigen noden. Daarom moeten we net als Deborah onszelf opwekken wanneer we voor Gods aangezicht naderen. Waak op Deborah, waak op, spreek een lied, lezen we in Richteren 5. Of net als David, waak op mijn eer, waak op gij luid en harp, ik zal in de dageraad opwaken. We moeten onszelf opwekken om de Heere aan te grijpen. We moeten ons hart en verstand aanporren, onze genadegaven en verlangens aanwakkeren, alles in beweging zetten en werkzaam maken, zodat we niet met een zorgeloze, lome lusteloosheid bevangen worden. Dit is waken of waakzaam zijn in het gebed. Dan besteden we er veel zorg aan. Daarnaast geeft waken aan dat er gevaar dreigt. Want als we waakzaam zijn, voorvoelen we een of ander gevaar. Dat klinkt ook door in de oproepen om te waken in de gebeden. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Zie toe, waakt en bid. Waak dan te aller tijd biddende. Er is gevaar, want ons gebed gaat met verzoeking gepaard. We lopen gevaar dat ons hoofd en hart van God afdwalen, terwijl ze op hem gericht moeten zijn. We lopen gevaar dat onze ziel door zulke kwalen wordt overvallen en daarin blijft hangen, waardoor onze gebeden tot zonde worden en hun doel missen. Laten we voor dit gevaar op onze hoede zijn. Laten we waakzaam zijn om het te vermijden. Laten we tijdens ons bidden erop beducht zijn dat we niet in deze verzoeking vallen. laten we waakzaam zijn, zodat we haar tijdig opmerken en er niet door verrast worden. Ook al valt de verzoeking ons aan, we moeten haar weerstaan, opdat we er niet door overmeesterd of meegesleurd worden en er niet in meegaan. Laten we alert zijn op afdwalende gedachten en afleidingen, want de ongebonden lichtzinnige neigingen van onze ijdele geest en hart moeten we beteugelen. Deze neigingen krijgen maar al te gauw de overhand op momenten dat ze het meest op God gericht moeten zijn en helemaal door hem in beslag genomen worden, zoals Abraham zijn offer nauwlettend in de gaten hield. Laten we waakzaam en alert zijn om innerlijke kwalen zo snel mogelijk op te merken en van ons af te schudden, want als we maar even niet opletten, sluipen ze ons gebed binnen en verstoren ze het. We moeten ook ernstig en gemeend bidden. In het Hebreeuws wordt hartstocht of vurigheid uitgedrukt door meerdere woorden met dezelfde betekenis te gebruiken. De apostel is een Hebreër onder de Hebreeën en gewend om deze schrijfwijze te hanteren. Dat kan hier ook zijn bedoeling zijn, wanneer hij verschillende woorden met dezelfde betekenis gebruikt voor het bidden. Hij zou graag zien dat wij net als Elia met een zekere vurigheid en ernst zouden bidden. Wat de apostel verwoordt als hij bad een gebed. In Lucas lezen we dat onze Heere zei, met begeerte heb ik begeerd. Dat geeft aan dat hij sterk, ernstig en vurig begeerde het Paascha met zijn discipelen te eten. Ons hart en onze verlangens moeten niet alleen worden opgewekt, maar ook verruimd en versterkt. Ze moeten worden aangespoord tot heilige ernst. Ze moeten niet alleen ontwaken, maar ook worden verwarmd. Er moet een geestelijk vuur en hartstocht in branden. We moeten vurig van geest zijn in het dienen van de Heere. Bid zoals de gemeente bad voor Petrus. Door de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Petrus gebruikt hetzelfde woord in zijn brief. Hebt vurige liefde tot elkaar. En over de 12 geslachten of stammen wordt gezegd dat ze God gedurig of vurig dienden. Of wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, dat hun ziel zich naar God uitstrekte. In het gebed stijgt de ziel op tot God. Ze moet zich daarbij tot het uiterste inspannen om zich naar God uit te strekken. Luiheid en traagheid in het gebed is bidden terwijl we eigenlijk niet bidden. Degene die werkelijk antwoord van God verwacht, zal hem blijven aanroepen en hem zo als het ware dwingen om te luisteren, om acht te slaan op onze verzoeken. Wie koud en ongevoelig smeekt, vraagt om een afwijzing. Hij verdient het om behandeld te worden als een gemakzuchtige bedelaar die niet alleen te lui is om te werken, maar ook om bijstand te zoeken. Als de Heere u lief heeft, zal hij u uit zo'n toestand van onverdraaglijke traagheid jagen. De Heere verwacht dat ons gebed ernstig en gemeend is, wat in de schrift wordt verwoord als roepen uit de diepten. Of sterk of luidkeels tot God roepen zoals Jona deed. Gebeden en smekingen offeren met sterke roeping, Hebreeën 5. Gebed wordt wel vergeleken met het schreeuwen van een barende vrouw in haar weeën. In de nood vanwege haar geestelijke gemis, innerlijke kwalen en verdorvenheid moet de ziel roepen als iemand die in grote smart is, totdat ze wordt verlost. Ze moet strijden, zoals ook Paulus zijn lezers opriep, strijd met mij in de gebeden tot God voor mij. Worstelaars werpen hun volle kracht in de strijd. Ze leveren de uiterste krachtsinspanning om de overhand te behalen. Ze moet worstelen, zoals Jacob worstelde met God. Zijn worstelen bestond uit wenen en smeken. Hij bad ernstig, gemeend, hartstochtelijk. Zijn hart smolt en stortte zich uit in zijn smeekbeden. We moeten ook bidden op geestelijke wijze. Maar daarop hopen we in een volgende preek nader in te gaan, als de Heere dat geeft. Als wij ons nu zouden inspannen om zo te bidden, zou de andere bezorgdheid waarmee we ons kwellen onnodig zijn. Zulk gebed zou zijn werk doen voor zowel de dingen van de tijd als van de eeuwigheid. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Amen. Laten we nu de Heere zoeken in dankgebed. Heere, wat bent u genadig dat u ons op deze door de weekse middag tijdens de dienst in uw huis wilde bepalen bij de noodzaak van het gebed, maar ook bij wat we allemaal aan u hebben te vragen. Want Heere, ach, als u het ons eerlijk laat zien, zullen wij erachter komen dat we niets hebben dan alleen maar zonde en dat we alles missen. O, wilt u ons daarin onderwijzen? Wilt u ons leren bidden? En wilt u ook het gesprokene van deze middag zegenen? Heb dank voor alles wat u gaf, dat we in rust en vrede bijeen mochten zijn, dat u een stem gaf om te lezen. Wilt u het gehoorde zegenen, wil al het verkeerde dat erin was verzoenen en blijf genadig met ons. Breng ons vanavond opnieuw bijeen. Help dan onze dominee in het werk dat hij dan opnieuw doen mag. Waartoe u hem zelf geroepen hebt, geeft u dan ook alles wat nodig is, bovenal de zalving van uw geest, en stel hem tot een zegen. We bidden het alles van u in de vergeving van al onze zonden en ongerechtigheden, alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 61. Het eerste vers: wil, o God, mijn bede horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. En het derde vers. Het eerste en het derde van Psalm 61. We eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.